Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Hij kwam in een asielzoekerscentrum terecht. En hij had het idee dat hij wat oudere asielzoekers over hem heen liepen. En om een beetje zijn terrein af te maken, heeft hij gezegd: moet je luisteren, ik ben een grote jongen van Al-Qaeda, fuck niet met mij. En dat was een beetje zijn verklaring.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst kort de huisregels, dat bent u van ons gewend. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel eens te maken gehad met iemand die een misdaad verzon om stoer over te komen in je praktijk?
Een verdachte, die dus verdacht werd van een strafbaar feit.
En die zelf zei, ah ja, dat heb ik eigenlijk allemaal verzonnen.
Nee. Ik heb wel, binnen mijn kantoor is er wel eens een zaak geweest waarbij iemand overduidelijk zeg maar het strafbare feit op zich nam voor iemand anders.
Ja.
Maar het staat me eigenlijk niet bij dat ik ooit iemand heb bijgestaan die een strafbaar feit verzon. Maar ja, het is kennelijk wel eens gebeurd.
Zeker, want we gaan het over zo'n zaak hebben vandaag. De 18-jarige Mohammed uit Syrië vertelde in 2015 op een asielboot in Zaandam aan andere asielzoekers dat hij 2,5 jaar in het Midden-Oosten had gevochten en bommen had gemaakt voor Al-Qaeda. Ook zei hij dat hij wist hoe hij met zijn telefoon explosieven kon laten ontploffen. De politie pakte hem op en zette hem vast op de terroristenafdeling van de gevangenis in Rotterdam. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse advocaat Paul Verweijen. Welkom, Paul.
Dankjewel.
Je bent nog maar even advocaat, hè, heb ik begrepen.
Ik sta officieel nog op het tableau, zoals dat heet, maar tot en met 30 november. Ja. Omdat ik per 1 december de overstap maak naar het Openbaar Ministerie.
Oh, wauw. En hoe is dat voor een advocaat om over te stappen? Ja, kijk, wij journalisten zeggen altijd iemand die dan als voorlichter gaat werken, die stapt eigenlijk over naar de andere kant. En daarvan wordt wel eens gezegd dan, je gaat naar de dark side. Hoe is dat de advocatuur?
Nou, dat gaat bij ons precies hetzelfde. Die grap die hoor ik van menig advocaat terug.
Ja.
En dat is ook terecht als je zo'n overstand maakt. Dan moet je ook wel tegen een stootje kunnen. Dus daar kan ik ook wel de lol van inzien. Maar dat is wel een wat langer proces geweest. Maar ik merkte dat ik het minder leuk begon te vinden om advocaat te zijn. Ik merk nog steeds dat ik mijn hart gaat nog steeds sneller kloppen van het strafrecht. En op het moment dat ik wat meer begon te twijfelen, wil ik dit werk nou blijven doen, kwam het OM om de hoek en vroeg, wil jij niet officier worden? En toen heb ik dat heel goed
laten bezinken. An offer you couldn't refuse.
Nou, wat ik eigenlijk aan iedereen uitleg is dat de ratio die zei ho, ho, ho. Want ja, op dat moment stond ik nog iedere dag tegenover het OM. Maar de emo zei wel van, nou, dat zou ik mogelijk wel eens best wel interessant kunnen vinden.
En wat deed jou eigenlijk twijfelen aan, vind ik die advocatuur nog wel zo leuk? Wat is daar een specifieke aanleiding voor geweest?
Ja, zeker. Kijk, advocaten die zijn partijdig en dat is ook heel erg belangrijk. Het zou zorgwekkend zijn als een advocaat niet meer voor de belangen van zijn cliënt opkomt. Maar dat is natuurlijk wel heel erg de theorie. En zeker in strafzaken kan dat toch af en toe wel gaan wringen. En ja, in alle eerlijkheid, ik was ook af en toe werd ik gewoon best wel moe van het opportunisme van vooral de wat grotere boeven. En nou had ik zeker niet een praktijk met alleen maar grote boeven, ook best wel veel huistuin- en keukenzaken. Maar ik merkte wel, ja, dat ene belang, daar moet je gewoon ja, 110% voor blijven gaan. En dat deed ik, dat heb ik tot het einde gedaan, maar het begon wel minder prettig te voelen. Ondanks dat het heel erg belangrijk is. Ik sta er nog steeds achter. En hoop ik gewoon tegenover goede advocaten te staan. Maar ja, het was een proces wat langer geduurd heeft. Maar ik begon het gewoon daardoor minder leuk te vinden.
Mag ik vragen, Paul? Want jij werkt bij Klingenhamer Rotterdam.
Ja.
Met Sander Jansen samen. Jullie staan er hele grote jongens bij. Of anders mensen die ervan verdacht worden groter zijn. Hebben zeg maar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, weet je, en de incidenten, bijvoorbeeld in Marengo, hè, Derek Wiersum, Youssef Tachi, Ines Wesky, hebben die daar nog een rol in gespeeld bij jou of niet?
Nee, dat is wel een hele terechte vraag. Heel veel mensen op feestjes en zo, die stelden mij ook die vraag. Maar
de verjaardagsvraag. Chris die een verjaardagsvraag stelde.
Ja. Nee, maar dat heeft bij mij niet zo'n rol gespeeld. Ik heb daar zelf, godzijdank, ook heel weinig last van gehad. Van incidenten met cliënten, et cetera. Dus dat speelde niet zo'n rol.
Nee, maar dat je denkt, in de toekomst ziet er misschien niet zo heel fleurig uit in mijn praktijk.
Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar zo heeft het geen rol. Ik heb overigens wel een best wel serieuze zaak geweigerd. Omdat ik inmiddels in het sollicitatieproject zat om officier van justitie te worden. En dat was wel een zaak waar de belangen zo groot zijn dat ik al voelde van, nou, dat kan ik niet straks opeens toch tegen die verdachte zeggen.
En dan maak je me nu heel nieuwsgierig, Paul, welke zaak dat dan weer was. Maar dat kun je zeker niet vertellen.
Nee. Hey, maar wat nou als de rechtspraak zich gemeld had bij jou?
Nou, dat is ook wel grappig, want toen ik bekend maakte dat ik officier ging worden, heb ik ook van een paar rechters hele aardige e-mails gehad.
Kom bij ons, Paul.
Ja, en die dachten allemaal, ja, jij was toch local partner bij Kleerders. Dus we dachten, maar die hadden echt...
Ja, want je was net partner geworden. Dat is voor een toch, of nog niet zo lang geleden, was je partner geworden bij Kleerders in de Hamer.
Ja.
Een van de grootste strafkantoren van Nederland. Dat is toch, dan heb je net promotie gemaakt en dan zeg je, tabé.
Ja, klopt. Alleen voor mij was dat niet doorslaggevend. Maar nog eenmaal even terug te komen. Er waren dus ook een paar mensen uit de rechterlijke macht die zeiden van, nou, de rechtspraak hadden we ook wel leuk gevonden. Als je bij ons was aangesloten. Maar ik vind rechters zijn een heel mooi vak. Maar het lijkt mij niet dynamisch genoeg. En wat ik altijd wel heel leuk heb gevonden tot de laatste dag van strafrechtadvocaat zijn, is dat geen dag hetzelfde is. En mijn inschatting is dat bij een officier ook zo is. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. En rechters, zonder ze tekort te willen doen, maar die zijn natuurlijk voornamelijk aan het luisteren en uiteindelijk vonnissen aan het schrijven.
Oordelen.
Ja,
daar zijn ze voor.
Daar zijn ze voor, maar dat sprak mij minder aan.
Gaat er weer eentje, Wout?
Ja, another one leaves de advocatuur en het OM. Ja, nou ja, en gaat bij het OM. Het is toch, ja, hoe zeg je dat, stuivertje wisselen dan wat dat betreft?
Ja, ik heb niet het idee dat er heel veel OM'ers en rechters zijn die advocaat worden. Dat komt wel voor, hoor. Nee. Maar je ziet vooral de overstap naar de andere kant. Maar dat begrijp ik ook wel, hoor. Ik bedoel dat je op een gegeven moment klaar mee bent.
We gaan naar de zaak van vandaag. Ja. We vragen altijd aan onze gasten om een zaak te kiezen. En waarom heb jij juist deze zaak uitgekozen? Mohammed B. En dat schrijf je dus met de dubbel N.
Ja, nou, ik heb deze zaak uitgekozen. Deze is me echt altijd bijgebleven, omdat de verdenking gewoon bizar was. Want Mohammed was ook op dat moment nog heel erg jong. Volgens mij toen ik hem ging bijstaan was hij 18 of net 19.
En hoe oud was jij toen?
Dat is een goede vraag. Ik denk iets van 27, 28.
Oké, dus je kon je wel nog verhouden tot zijn leeftijd, wat dat betreft.
Ja, zeker. En...
Maar een jonge advocaat dus?
Ja.
Een jonge advocaat was aan het eind van mijn advocaatstage. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, ja, lidmaatschap aan Al-Qaeda. Ja, Al-Qaeda, dat had ook voor mij een enorme lading. En waarom heb ik hem ook gekozen? Ja, zeker omdat al heel snel duidelijk was dat hij mogelijk verhalen had verteld die niet klopten. En waarom ik hem ook nog gekozen heb, maar dat gaat later pas duidelijk worden in deze aflevering, is dat je enorm afhankelijk bent van, als verdachte, van welke advocaat krijg je. Welke officier van justitie staat tegenover je? En welke rechters heb je tegenover je? En in deze zaak, welke deskundigen gaan over jou rapporteren? En het is geen exacte wetenschap.
Zeker niet.
Dus dat is enorm belangrijk.
Maar dat maakt belangrijk. Het ook wel zo mooi.
Dat maakt het ook zo mooi. Dat kan ook niet anders.
Dat is gelukkig heel moeilijk.
Maar enorm moeilijk. En in deze zaak specifiek, nou ja, dat gaan we straks nog wel merken. Ja, dacht iedereen nogal anders over deze zaak.
Want hoe kwam die zaak bij jou terecht?
Nou, wij waren als Kleerden en Hamer, hadden we een vestiging geopend in Rotterdam.
Ja.
En in de advocatuur heb je ook wel veel bondjes die worden gesmeed of samenwerkingen tussen kantoren. Dus bij conflicterende belangen dan heb je soms wel vaste advocatenkantoren aan wie je dan een zaak weggeeft. En ik weet nog wel dat wij dachten van, nou, Sebrechts en Zij, dat is wel een kantoor wat een beetje op Kleer en Hamer lijkt.
André Sebrechts is hier ook te gast geweest, ja.
Precies, en ik weet nog dat Sander Jansen, mijn kantoorgenoot, wel met hem had afgesproken, als jullie een keer een tegenstrijdig belangen hebben, kom met een zaak naar ons en dan kunnen wij jullie misschien een beetje helpen. En volgens mij had André Sebrechts, die stond een jongen bij waar Mohammed ook een verklaring over had afgelegd. Misschien komen we daar zo meteen nog over te spreken. Die is altijd heel erg secuur met tegenstrijdige belangen. Dus hij moest er meteen uit. En hij is toen bij ons terechtgekomen. Ik zou die zaak in eerste instantie, ook omdat ik nog volgens mij nog dus advocaat stagiair zelfs was. Aan het einde van mijn stage had. Dus ik zou hem samen met Sander gaan doen. Maar zoals dat wel vaker gaat, Sander had weinig tijd. Dus die zaak kwam op mijn bordje terecht.
Chris is natuurlijk ook een leerling geweest ooit van Sander, toch? En herkenbaar dit?
Ja, nee, goed, daar moet je het af en toe, daar moet je het van hebben als jonge advocaat. Ja. Kijk, als jonge advocaat, dan ben je vooral, als het goed is tenminste, politierechters aan het doen en ja, gemiddelde MK's om de ervaring op te doen.
En dan heeft de patron de druk en die zegt, doe jij deze maar.
En dan is het hopen tot zeg maar die mooie grote zaak in je schoot valt. Wat ik nog even afvroeg, Paul, want het was lidmaatschap van Al-Qaeda, gewoon best wel een heftige terroristische verdenking, zeg maar. Is bij jou nog aan de orde geweest, willen we dat of... Nee, eigenlijk niet, want je gaat natuurlijk met zeebrechts in zee. Dus je weet wat er naar je toe komt. Eventueel.
Ja, nee, dat speelde voor mij geen enkele rol.
Nee.
In welk tijd, want dit speelt in 2015.
Ja.
Ik wilde jou vragen in welk tijdsgewicht, ik kan het ook zelf zeggen. Dat was een maand na de aanslagen in Parijs. Dus eigenlijk stond Europa op dat moment op scherp als het aankwam op terreur uit moslimhoek.
Klopt, en dat was ook wat ik meteen bij deze zaak merkte. Want ik nam hem ongeveer over 4 à 6 weken na de Raadkamer gevangenhouding. Nou, dat is al vaker in deze podcast ter sprake gekomen.
Ik ga toch even bellen, vind ik gewoon leuk.
Nou ja, dat is wel van belang, hè? Ik bedoel...
Dus de rechtbank had besloten dat hij 90 dagen langer vast moest worden gehouden.
Ja.
Daartegen was door de voorganger nog hoger beroep ingesteld. En ik weet bijvoorbeeld nog dat ik bij het gerechtshof Den Haag kwam voor die raadkamer. Die was dan ook speciaal op het kabinet van de rechtercommissaris. Dus niet waar die normaal wordt gehouden, maar vlakbij waar het cellencomplex in Den Haag zit. Ja, en ik weet nog hoe die raadsheren mijn cliënt aankeken. Nou, dat waren als blikken konden doden. Het lag heel gevoelig. De spanning was om te snijden, ook tijdens die raadkamer. En ik weet ook nog dat ik die zaak op me nam en meteen al het idee had van, oh, volgens mij zit een jongen die gewoon grote verhalen heeft zitten vertellen.
Ja, want wat lag er?
Nou, er lag eigenlijk niet zoveel. Hij had gezegd dat
op de asielboot.
Ja, hij had gezegd dat hij ook wel de vader van het terrorisme werd genoemd. Dat het een grote, belangrijke jongen binnen Al-Qaeda was geweest. En dat zijn specialiteit inderdaad was het via zijn telefoon laten ontploffen van bommen op afstand. Ja, dat vond ik al, dat ik dacht, een grote jongen binnen Al-Qaeda op zijn... Nou, van zijn 16e tot zijn 18e, ja. dat vond ik al niet heel overtuigend. En ik vond het ook raar, hè, als je nou gewoon een beetje logisch redeneert. Want er was een enorme angst op dat moment dat er tussen de vluchtelingen stromen...
Ja.
Terroristen zouden zitten.
Ja, dat kan ik me goed herinneren.
En dat was op zich natuurlijk een begrijpelijke angst. Maar...
En jouw cliënt zou daar dan een soort exponent van zijn geweest. Ging het daar dan toen ook over in de media?
Zeker. En ik heb nog even terug zitten kijken. Want ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ook toen al Geert Wilders helemaal losging. En iedere kans aangreep om moslims te bashen, et cetera. Wat ik ook wel ironisch vond, is ze had natuurlijk zelf een grote strafzaak lopen. Maar de onschuldpresumptie god is in ieder geval zeker niet voor mijn klant. Want dit was voor hem het bewijs. Zie je nou, we moeten de poorten dicht doen. In die zin is er weinig veranderd.
Ja, hij heeft gezegd, alle asielzoekerscentra moeten hermetisch afgesloten worden. Totdat we weten wie erin zitten.
Ja.
Toenmalig CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Het lijkt erop dat er nu wel degelijk mensen met een geradicaliseerde achtergrond zich schuilhouden binnen de vluchtelingenstroom. Dat was een beetje... Ja. De toon.
Maar wat jij dan zegt, dat schuilhouden, dan zou het dus niet logisch zijn dat je aan andere asielzoekers gaat zitten vertellen, joh, ik ben een grote jongen van Al-Qaeda.
Maar
dus
lagen er dan verklaringen? Wat lag er eigenlijk?
Ja,
dan?
Wat lag er nog meer? Hij had dus dit verklaard.
Ja.
Nou,
ja, dat, in het AZC.
In het AZC.
Er waren mensen.
Ja, dus die asielzoekers zijn naar de politie gestapt.
Ja.
Uiteraard heeft de politie met een officier van justitie van het landelijk pakket contact gehad, want die doen in Nederland de terrorismezaken. En die heeft besloten, die jongen moet meteen worden aangehouden. Iets wat ik trouwens volkomen begrijp.
Ja, geen risico's.
Nee. Geen risico's, dat snap je. Dat snapt iedereen. Ze hebben hem uiteindelijk... dan gaan ze natuurlijk kijken... ja, wat kunnen we nog meer vinden om die verdenking te staven. En wat bleek is dat hij foto's op zijn telefoon had staan... waar hij ook met wapens op stond.
Dat is een plusje.
Dat is natuurlijk een plusje, ja.
Ja.
Daar moet je wel de context van weten. En zijn uiteraard hem ook meteen gaan horen. En hij heeft eigenlijk meteen gezegd... joh, moet je luisteren, ik heb dat wel gezegd... maar dat klopt niet. En toen hebben ze natuurlijk ook gevraagd, waarom heb je dat dan gezegd? En toen heeft hij ook zijn bijzondere verhaal uitgelegd. Namelijk dat hij gevlucht was uit Syrië. Nou, het Syrisch conflict is denk ik bekend.
Ja.
Was een hele roerige tijd.
Smerige oorlog die daar werd uitgevoerd.
Een hele smerige oorlog. Zijn twee broers zijn in die oorlog omgekomen. Dus dat was enorm dramatisch.
De broers van hem, van jouw cliënt, ja.
Eén was journalist en één was ook een strijder. Volgens mij voor het Vrije Syrische Leger. Geen terroristische organisatie, voor alle duidelijkheid. Ja, en hij heeft, en dat vertelde hij ook bij de politie, want hij kwam in een asielzoekerscentrum terecht. En hij had het idee dat die wat oudere asielzoekers over hem heen liepen. En om een beetje zijn terrein af te maken, heeft hij gezegd, moet je luisteren, ik ben een grote jongen van Al-Qaeda, fuck niet met mij. He, dat was een beetje zijn verklaring.
En die had hij afgelegd en toen stond jij hem nog niet bij toen hij die verklaring had afgelegd. Toen jij hem voor het eerst ontmoette, wat voor iemand zag je voor je? Wat voor iemand was het?
Een hele leuke en lieve jongen.
Ja, daar hebben we hier altijd heel veel van natuurlijk.
Ja, maar echt een hele leuke, lieve jongen. En mijn eerste vraag aan hem was natuurlijk, waarom heb je dit in hemelsnaam verteld? Die totaal niet kon inschatten wat de consequenties waren om zoiets te zeggen in Nederland. En totaal niet doorhad wat al die aanslagen in Europa betekenen.
Was hij daarvan op de hoogte?
Dat weet ik niet. Weet ik niet.
Gewoon niet door hoe de Nederlandse overheid, ze gespitst waren op aanwijzingen van mogelijke terroristen tussen die asielzoekersstromen.
Klopt.
Wat natuurlijk ook gewoon politiek heel gevoelig was.
Klopt. En wat we later, want er zijn natuurlijk enorm veel getuigen gehoord, er is een enorm groot onderzoek opgestart.
Dat snap ik ook wel als iemand dit soort dingen hoort verkondigen.
Maar wat bijvoorbeeld later bleek, is dat hij, want hij had op een gegeven moment ook wel een ander soort vriendengroepje al.
In het asielzoekerscentrum?
Ook daarbuiten. Want hij kende wel wat mensen in Delft.
Oké.
Ja. Die ook al eerder vanuit Syrië over waren gekomen.
Ja.
En daar had hij bijvoorbeeld al wel eens tegen gezegd, joh, ik ben een grote man van Al-Qaeda geweest. En dan liet hij ook op zijn telefoon, want dan zeiden mensen, het zal wel. En dan liet hij die telefoon zien met dat wapen. Ja, maar kijk maar. En die mensen zijn later gehoord en die zeiden, ik ben niet naar de politie gestapt, want ik geloofde dit verhaal.
Maar het is wel van belangrijkheid. Dus tegen meerdere mensen, op meerdere momenten, had hij dit verhaal over Al-Qaeda had hij naar voren gebracht.
En dan kijk ik even naar Chris. Is dat handig? Is dat verstandig om dat te doen?
Nee, dat blijkt dat niet verstandig is. Maar kijk, het is een jongen van dan 16, 17, 18 jaar.
Ja, hij was toen wel meerderjarig. Ja. Want dat speelde ook nog wel een hele rol. Welk strafrecht nou moest worden toegepast. Maar volgens mij was hij in de 18 nog toen die zaak liep. Of net 19.
En heeft hij jou verteld... Kijk, hij heeft dus zich voorgedaan als de grote pief binnen Al-Qaeda. Dat aan allemaal mensen lopen verkondigd. Dat zijn leven de afgelopen jaren in Syrië is geweest. Heeft hij aan jou verteld hoe zijn leven in Syrië er eigenlijk wel uitzag volgens hem?
Ja, en want ik heb natuurlijk het eerste wat ik natuurlijk wilde weten is, joh, precies wat jij net zei, Wouter. Kijk, die foto's met wapens met Kalashnikovs, wij schrikken ons daar kapot van in Nederland. Wij hebben hier geen wapens op straat, althans.
Wij hebben een andere moraal ten aanzien van wapen. En een wapen hier hebben is
iets totaal anders.
Maar wat voor foto was het dan? Ik bedoel, het kan ook op een schietbaan zijn in Oost-Europa.
Wel foto's waar duidelijk op geposeerd werd. Uiteindelijk heeft daar ook een deskundige naar gekeken. En die zei ook, ik kan geen actieve gevechtshandelingen zien. Ik kan hem ook niet koppelen qua kleding aan bijvoorbeeld Al-Qaeda. Ja. Dus zo belastend was het ook weer niet.
En wat denk je er zelf over dan?
Nou, wat hij er zelf over zei, is dat... en dat begon... gek genoeg pas in hoger beroep een rol te spelen. Hij zei dat hij wel zijn dorp bewaakt had. Dat bleek ook uit de kennisdocumenten die het OM zelf de procedure in fietste. Dat inderdaad jongeren...
Ja, wat zijn kennisdocumenten?
Nou, kennisdocumenten, dat zijn documenten die in die terrorismezaken een grote rol spelen. Want wat heel anders is, deze zaken verschillen heel erg van normale strafzaken. Je kan natuurlijk geen onderzoek doen in het gebied zelf. Dat kon natuurlijk niet. Er was geen rechtshulp met Syrië. Er was oorlog daar. En dus was er een deskundige van de politie die eigenlijk kennisdocumenten opstelde. Soms waren dat hele ordners. En daarin werd de situatie geduid.
En wat staat er dan in, joh, in zo'n kennisdocument?
Nou, wat Al-Qaeda is, wat IS nastreeft. Wat de andere terroristische organisaties zijn. Wat niet-terroristische organisaties zijn. Wat de rol van het Vrije Syrische Leger was. Ook de rol van Assad in het hele conflict. Eigenlijk alles was mega boeiend om te lezen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb jij wel zo'n kennisdocument?
Nee, ik heb nog nooit een terrorismezaak gedaan. Dus ik heb geen flauw idee.
Nee. Nou, ik heb hierna nog één andere zaak gedaan die ik dankzij hem binnenkreeg. En daarna, want ik voor mij was het ook nieuw. Maar wat hij uiteindelijk verklaarde om die foto's te kunnen duiden, is dat hij zei, ik heb mijn dorp bewaakt en dat was voor een club. Dat heette Liwa Al-Tahwit. En dat was die kwamen voort uit het Vrije Syrische Leger. En dat verklaart die foto's. En hij had nog een verklaring, die in eerste instantie wel de wenkbrauw deed fronsen van de recherche. Hij zei, mijn broer is journalist. En die vroeg mij ook wel een paar keer, kun jij even poseren zodat ik materiaal heb.
Materiaal hebt.
Zodat hij fotomateriaal hebt.
Mijn journalistenhartje gaat nu even tekeer, want ik denk van fotomateriaal, waarvoor dan? Van hier hebben wij een strijder van Al-Qaeda.
Hij was journalist voor Reuters. En ik heb uiteindelijk ook in mijn pleitnota foto's toegevoegd die in de volgens mij, ja, ik heb hem jullie gestuurd, of in de New York Times of in de Washington Post, staat bij een klant met een foto.
En wat staat er dan onder?
Ja, een strijder in Syrië, zoiets.
Jezus. Ja. Maar dat is bewijstechnisch denk ik ook wel een beetje ingewikkeld als er gewoon in zo'n beelddatabank hier een strijder staat.
Ja, het gekke is alleen, hij verklaarde dus, ik heb wel dat dorp bewaakt voor Liwa al-Tahrir, wat een hele andere club was. Ik denk dat we daar zo meteen wel terugkomen dan Al-Qaeda. Kom ik weer terug op wat ik aan het begin zei. Je bent enorm afhankelijk wie jouw zaak behandelen. Want in eerste aanleg is er niemand die gekrijt heeft naar de term Liwa al-Tahrir. In hoger beroep werd dat nogal een groot ding, maar daar komen we denk ik zo nog wel op.
Maar ja, goed, dan heb je zo'n dossier met getuigenverklaringen uit AZC. Je hebt de foto.
Ja.
Je hebt zijn verklaringen. Hè, dat hij.
Ja.
Wat zat er nog? Strategie? Wat
wel
was
goed
plan?
Om te vertellen is, want dat begon in eerste aanleg nog wel een grote rol te spelen. Er zat nog een soort fotootje, dat had hij via WhatsApp ontvangen, waarin die aanslagen in Parijs werden verheerlijkt.
Hmm.
Daar had hij op WhatsApp niet op gereageerd. Had hij van iemand toegestuurd gekregen, had hij niet op gereageerd. Dat speelde voor de rechtbank deed het een rol om hem langer vast te blijven houden. Om de ernstige bezwaren, je moet voldoende verdenking hebben om iemand langer vast te blijven. Speelde deed het een belangrijke rol. En er waren nog twee WhatsApp-gesprekken en dat was het bewijs. En die WhatsApp-gesprekken, eentje dat was over iemand die ... Jabhat al-Nusra heette. Nou, dat is de zustersclub van Al-Qaeda in Syrië was dat.
Ja.
En dat ging over een soldaat die wilde deserteren uit het leger van Assad. En daarin heeft mijn cliënt toen wat WhatsAppjes over en weer gestuurd. Dat werd heel belastend uitgelegd. Ik weet nog steeds niet waarom.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want het is natuurlijk een zusterorganisatie van Al-Qaeda. Kan ik wel voorstellen.
Ja, maar in het kader van lidmaatschap van Al-Qaeda. Want dat is de verdenking. Hè? Ik bedoel,
zeker, toch? Zeker. Ja. Alleen hij verklaarde op alles. En hij kon ook alles uitleggen. En die broer die dus journalist was, hij had zijn telefoon overgenomen. En daarom stond die jongen zo al in die telefoon. Hij zei ook, ik ken die jongen ook weer niet zo heel goed. Ik weet niet eens of hij zelf bij Jabhat al-Nusra hoort. En zijn moeder, die is daar uiteindelijk over gehoord. En die bevestigt ook, ja klopt, we wisten dat er iemand wilde deserteren uit het leger van Assad. En dat kon natuurlijk niet zomaar. Niet zonder in de problemen te komen bij de burgerbevolking. En dat maakte die zaak zo lastig. Vanuit het Nederlandse perspectief leek het allemaal.
Ik voel een borreltje komen. Ik voel een borreltje in mijn onderbuik.
Vanuit deze perspectief gaat het dan borrelen.
Ja. En dat is heel begrijpelijk. Maar
je kan dan toch gewoon. Ik bedoel, je kan geen onderzoek doen in dat land. Dus in principe kun je gewoon van alles vertellen.
Nee, dat is waar. Alleen er werd in dat gesprek verder niet zo heel veel gezegd. Ja. Behalve dat mijn cliënt wel een ander contact had. En wat ik er altijd van begrepen heb. En dat werd ook wel weer bevestigd door deskundigen. Als jij wilde deserteren uit het leger van Assad, dan kon dat niet zomaar. Want dat leger van Assad, dat werd door de meeste Syriërs natuurlijk als de grote vijand gezien. Dus dan moest je of geld betalen, of wapens meenemen, et cetera. En als je daar dan een paar berichtjes van ziet en je hebt al het hele frame en het tijdsperk van alles is verdacht, terrorisme, we moeten alles beschermen. Ja, dan blijft iemand in ieder geval voorlopig vastzitten.
Ja.
Maar bewijs dat hij deel had genomen aan het was geen redengevend bewijsmiddel wat mij betreft.
Dus wat ging je doen? Wat was het plan?
Nou, het plan was bijzonder en daarom heb ik ook deze zaak uitgekozen. Kijk, de officier van justitie, want toen ik de zaak overnam, werd cliënt meteen gehoord. En ik weet nog heel goed dat beide rechercheurs op een gegeven moment ook tegen hem zeiden, Mohammed, we hebben ook niet het idee dat jij een strijder bent geweest. Maar dit ligt allemaal zo gevoelig, we moeten het goed uitzoeken. Nou, ik natuurlijk meteen als advocaat, ik wil dat u dit in het PV opneemt. Hele discussie. Ja, maar mijn mening is niet relevant. Ik zei, ja, maar het is een verslag van wat hier wordt weergegeven.
We doen aan waarheidsvinding, toch? Dat is een beetje...
Nou, die rechercheurs, die hadden zoiets van, nou, deze advocaat, die... Hup, we zetten het erin. En
die
ik weet nog
etter.
Dat ik... Die etter. En ik weet nog dat ik die officier van justitie opgebeld heb daarna. En heb uitgelegd, joh, ik heb wel het idee dat het zomaar een zaak zou kunnen zijn waar iemand gewoon ten onrecht vastzit. En kijk, dat is wel belangrijk, ook voor de luisteraars. Een officier van justitie is er ook voor de verdachte.
Ja.
Heel veel mensen in Nederland
dat voelt
denken,
voor de verdachte meestal niet zo.
Dat voelt voor de verdachte
zo.
Meestal niet zo, maar dat is wel zo. Dus als een officier ook overtuigd raakt van de onschuld, dan moet hij vrijspraak vragen. Anders is hij geen knip voor de neus waard. En wat ik nooit zou vergeten is dat die officier zei, ik zie wel wat je bedoelt en ik heb ook mijn twijfels. Maar, zei die officier, en daar was hij heel streng in deze tijd gaan we pas als volledig duidelijk wordt dat hij ten onrechte vastzit, ga je mijn medewerking krijgen.
Maar hoe moet dat duidelijk worden dan?
Nou, en toen begon de zaak helemaal bijzonder te worden. En dat was al ingezet voordat ik bij de zaak terechtkwam. De officier van justitie had gevraagd om deskundigen te benoemen aan de rechtercommissaris. die de betrouwbaarheid van zijn uitlatingen gingen onderzoeken.
En dat lijkt me een heel zinnig ding natuurlijk.
Dat is op zich wel heel zinnig, maar Chris weet dat misschien ook wel. Rechters haten dat.
Waarom?
Omdat dat onderzoek houdt eigenlijk in dat de belangrijkste vraag die rechters moeten beantwoorden...
Wordt beantwoord door deskundigen.
Want als een deskundige namelijk zegt, deze verklaringen zijn zo onbetrouwbaar als wat, dan weet je eigenlijk ook wat het orde van de rechter moet gaan zijn. En dat waren dus twee rechtspsychologen.
Aha. Maar waren zijn politieverklaringen of de verklaringen die hij had afgelegd, of althans de dingen die hij had gezegd tegen zijn mede-AZC-bewoners?
Ja, beide eigenlijk. Ja. Maar vooral van,
het hele verhaal eigenlijk.
Ja, is het nou geloofwaardig op basis van, en dat werd dan vanuit rechtspsychologisch...
Ik snap dat de rechter dat irritant vindt.
Maar er waren twee psychologen of rechtspsychologen die waren daarmee bezig.
Ja.
Alleen die hebben eruit?
Dat was een enorm gunstige rapportage van mij, want daar kwam uit dat...
Je begint gewoon nog een beetje te glimlachen.
Daar kwam uit dat hij zeer onbetrouwbare uitlatingen had gedaan. Het probleem was alleen dat die deskundigen hun boekje te buiten gingen en zelfs in hun rapportage hadden overwogen dat hij zich zeer waarschijnlijk niet schuldig had gemaakt aan deelname aan Al-Qaeda. Ik zal nooit vergeten dat de rechtercommissaris meteen besloot, deze rapportage kan naar de prullenbak. Ik zei meteen, misschien zijn ze iets te ver.
Die conclusie gaat misschien iets te ver, maar de rest is best wel iets waard.
Nee, en om een lang verhaal kort te maken, toen werd besloten met het OM en de rechtercommissaris. En ik was het daar wel mee eens. Kijk, ik had wel nog zoiets van, die rapportage, die is er gewoon. Dus, ik ga daar gewoon in pleidooi aan refereren en uitleggen hoe ik erover denk.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Toen is wel besloten om nog twee deskundigen te laten kijken. En toen werd het helemaal bijzonder. En dat werd, want die kwamen namelijk met een conclusie die ook enorm veel stof heeft doen opwaaien. En die zeiden, uiteindelijk verklaarden zij zijn uitlatingen aan de hand van een psychische stoornis. En dat heet Pseudologia Fantastica.
Ping.
Ja. Ja.
Dat was er één die ik toen ook moest opzoeken.
Dat klinkt als een soort nachtclub in Barcelona of zo. Ja. Wat is dat?
Of als een slecht verhaal.
Ja.
Nou, kijk, omdat dit zo'n grote rol in deze zaak begon te spelen, heb ik daar toen heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik kwam er toen ook achter dat daar geen consensus over bestaat binnen de psychologie-psychiatrie.
Aha.
Maar waar het kort gezegd op neerkomt, is het dat het een stoornis is, waardoor iemand een slecht zelfbeeld heeft en een enorme drang ontwikkelt om hele grote verhalen te vertellen. Die drang kan die ook niet weerstaan, om maar gezien te worden. En waar iemand dus ook geen voordeel aan beleeft. En dat begon ook een hele grote rol te spelen, iemand kan erop terugkomen als hij geconfronteerd wordt met, joh, klopt dit nou echt? Dan kan iemand erop terugkomen.
Oh, dus het is niet een leugen die je in stand houdt?
Nee, want dan zou je bijna naar een soort psychose gaan. Ja. Dat is het niet. En er was heel veel discussie, want uiteindelijk zijn later nog meer deskundigen zich ermee gaan bemoeien.
Maar deze twee waren eigenlijk ook weer gunstige rapportages voor
jou. Was een hele gunstige rapportage. En ik heb toen deze binnenkwam, meteen een opheffingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Hij moet er nu uit.
Ja, ik heb vier deskundigen die zeggen...
Ja, na al meerdere proforma's en meerdere zittingen. En hij bleef maar vastzitten. Maar het OM verzette zich er toen ook wel hevig tegen. Omdat die officier die bleef gewoon heel erg van, joh, ik moet dit rustig laten bezinken. We gaan richting de inhoudelijke behandeling, et cetera. En er waren nog twee deskundigen benoemd. Maar dat is op zich niet zo heel vreemd. Een psychiater-psycholoog die gewoon een gedragsdeskundig onderzoek...
Naar hem deden.
Ja.
En toen jouw cliënt hoorde dat hij misschien mogelijk leed aan dat pseudologica fantastica, zei hij, ja, inderdaad, dat heb ik.
Kijk, ik heb dit soort gesprekken natuurlijk met hem gevoerd. Alleen, en dat merkte ik in de hele procedure, ik had het idee dat ik die procedure veel intenser beleefde dan hij. Hij had sowieso niet het idee dat het, zelfs tijdens die zaak niet, het was gewoon een hele kwetsbare jongen.
Ging een beetje langs hem heen.
Nou ja,
alsof hij zelf niet door had welke belangen op het spel stonden.
Beetje wel, ja. Dat gevoel had ik wel. En ik heb dit natuurlijk ook niet zo naar hem gebracht. En het was ook
maar
niet zo.
Maar heb je hem uitgelegd wat het risico of wat hij voor, nou ja, wat hier voor mogelijk strafrechtelijk vervolg aan zat? Wat zijn straf zou kunnen zijn?
Ja, tuurlijk heb ik dat uitgelegd.
En wat hing hem boven het hoofd dan?
Nou, de mensen die toen naar Syrië afreisden en deelnamen aan IS, die kregen gewoon 4, 5, 6 jaar gevangenisstraf.
Ja, dus dat hing hem eigenlijk ook boven het
hoofd. Ja, zeker. Want
hij heeft niet afgereisd. Hij zat dan daar en dan vervolgens.
Nee, dat is wel een mooie nuance. En ook dat maakt het weer zo'n buitencategoriezaak. Dit was voor het eerst juist iemand vanuit Syrië die hier dan zogenaamd zou zijn ontmaskerd. Dus dat maakt het ook qua strafmaat, zou je daar weer wisselend over kunnen denken.
Ja. Maar goed, we hadden 4 gunstige rapportages. En toen kwamen een dubbel rapportage gedragskundig onderzoek.
Ja, en ook die was wat mij betreft heel gunstig. Zij kwamen niet tot de conclusie dat er sprake was van pseudologia fantastica, maar wel. Dus wat mij betreft bevestigde die rapportage heel erg die andere rapportage. Zij zeiden wel van, ja, een hele kwetsbare jongen, slecht zelfbeeld, veel opschepperij. Traumatische stressstoornis naar aanleiding van het overlijden van zijn broers. Ja, dat.
Nog maar even afvragen. Hè? Schiet me nu opeens naar binnen. Hij zei dat hij een belangrijk persoon was binnen Al-Qaeda. Wordt er dan ook contact gelegd bijvoorbeeld met Amerika?
Buitenlandse inlichtingendiensten, ja.
Staat hij bekend als iemand van Al-Qaeda?
De bommenmaker.
Dat is een hele goede vraag waar ik in alle eerlijkheid het antwoord niet op weet. Maar wat ik natuurlijk vanaf moment 1 heb gedaan, ik ben natuurlijk die verklaringen gaan doorspitten. En alles waarvan ik kon aantonen dat het niet zo was, ja, dat heb ik natuurlijk de hele tijd bepleit. Dus hij had onder andere, heeft hij ook verteld dat zijn vader een grote man binnen Al-Qaeda was. Nou, dat bleek helemaal nergens uit. Daar werd ook geen onderzoek naar gedaan. Dus dat zei ik ook van, als dat zo is, dan neem ik aan dat er nu internationaal dat wordt opgestart, wordt onderzocht. Hij had ook verteld dat hij een groot geldbedrag in Nederland bij die had verstopt. Nou, die hebben we bij de RC als getuige opgegeven. Die zei, joh, ik heb helemaal geen geld van hem gehad. Hij zei bij de politie dat hij veel geld aan mijn rechtsbijstand kwijt was. Nou, daar was ik wel blij mee dat hij dat zei. Want ik heb zelfs de toevoeging laten zien van, joh, ik sta deze jongen op toevoeging bij. Maar hij zei heel veel wat niet klopte.
Ja. En je had 6 positieve rapportages inmiddels.
Ja.
In de tas.
En nog steeds.
Ja, 3 rapportages van 6 deskundigen, ja. Ja.
Dan ga je die strafzaak in. Ja. Hoe ging dat?
Ja, dat ging eigenlijk, die zitting ging goed.
Ja, want dit klinkt allemaal als een smoothie.
Ja, alleen hij de rechtbank. Ik had dus uit mijn hoofd, het is een tijd geleden, een maand daarvoor gezegd, deze jongen moet er nu uit. En de rechtbank bleef nee, want we hebben dit en dit. Mm-hmm. De inhoudelijke behandeling duurde een hele dag. En ik merkte wel aan de voorzitter en ook de rechters qua ondervraging dat het voor hun absoluut geen gedane zaak was.
Nee. En dat merk je als advocaat. Hè? Dat je denkt van dit kan nog alle kanten op.
Ja, en ik ben helemaal geen terrorisme-advocaat. Jullie hebben een paar advocaten te gast
Bart nooit
gehad.
Gedacht,
ja, Bart nooit gehad.
André Zeebrecht.
Tamara Buren. Maar dat zijn echt advocaten die weten alles hoe dit gaat. Ik heb overigens ook toen al veel met hun contact gehad. Want het was echt wel een bijzondere zaak. En nou ja, zo gaat het ook wel binnen de advocatuur dat je elkaar een beetje helpt. Maar wat ik heel erg merkte is tijdens die ondervraging dat hij eigenlijk zijn onschuld moest aantonen. Dus het werd bijna een beetje omgedraaid. En dat had ook weer te maken, wat misschien niet eens zo heel gek is, met de tijd waarin die zaak werd behandeld. Het was gewoon een grimmige tijd waarin veel aanslagen werden gepleegd.
Sprak je Nederlands eigenlijk of niet toen?
Nee, dus ik moest hem iedere keer met een tolk spreken.
Maar hij
dus
werd ook bij de eerste avond de rechtbank ging via een tolk.
Ja, alleen het was wel best wel een slimme jongen. Dus toen al merkte ik al dat zijn Nederlands ging best wel snel. Inmiddels spreekt hij echt extreem goed Nederlands.
Want dat weet je ook wel, Wouter. Dat maakt het ook wel lastig, hè? Als er via een tolk...
Ik vind die zaken altijd lastig te volgen.
Nee, maar zeker ook als het gaat om toetsen van betrouwbaarheid. Ja, hè? Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat is via
en de ene natuurlijk. Tolk is ook niet... Ik bedoel, tolken zijn onmisbaar voor het rechtsbedrijf. Ja, maar de ene tolk is ook niet de andere tolk. Dus het is altijd ingewikkeld.
Klopt. Maar die zaak ging in die zin dus goed. En dat was natuurlijk wel bijzonder. Die officier van justitie die had echt een goed requisitor. Echt een... ik heb het in aanloop naar deze zaak nog een keer zitten lezen. Echt prachtig geschreven. En die zei uiteindelijk, ja, misschien heb ik wel wettig bewijs. Maar ik heb gewoon de overtuiging niet dat dit een strijder is geweest.
Wist je dat van tevoren dat hij dat zou doen?
Volgens mij wel. Volgens mij had hij me dat van tevoren wel laten weten. Omdat wij dus, dat was dus het gekke van deze zaak. Dat komt niet zo heel vaak voor. Wij lagen elkaar sowieso wel goed.
Een ellips met een officier en een advocaat.
Kan ook, wel.
En dat heb je niet vaak. En volgens mij had hij me dat van tevoren wel laten weten. Maar ook echt pas een dag van tevoren.
En heb jij dat dan toen gelijk aan je cliënt verteld?
Volgens mij ben ik hem toen nog even snel voor de zitting gaan bezoeken. Mocht ik hem nog heel even spreken. Het werd in de extra beveiligende zittingzaal Rotterdam gehouden. En heb je zo'n klein advocatenkamertje. Chris is daar denk ik regelmatig geweest. En daar naar beneden kon ik hem volgens mij nog ergens spreken.
En wat zei hij toen?
Ja, daar was hij heel blij mee. Maar ik heb hem toen ook al uitgelegd. Zeker in een zaak als deze. Ja, van, die drie rechters.
Die vellen het oordeel.
Ja.
Hoe bijzonder is het dat het OM een vrijspraak vraagt?
Nou ja, dat zie je gewoon eigenlijk niet zo heel erg vaak. Ik bedoel, het is precies wat Paul zegt. Ik bedoel, het OM is magistratelijk. Dus ja, als zij twijfelen aan het wettige bewijs qua overtuiging, dan moeten ze tot een vrijspraak komen. Alleen wat je natuurlijk wel vaak ziet, althans dat is ons idee wel vanuit mijn perspectief. Ja, als eenmaal een trein in gang is gezet, en zeker als het een grote trein is met een zware locomotief.
Eenmaal in beweging is de kolonne niet meer te stoppen.
Ja. En dat zie je ook wel. Kijk, het is in een politierechter makkelijker tot een vrijspraak requireren dan in een grote terrorismezaak waar politieke belangen spelen en dat soort dingen allemaal. Dus,
ja.
Maar ik kan me wel zo voorstellen dat je dan, je gaat wat ontspannen die zitting in. Hè, omdat je weet, OM komt, gaat op een vrijspraak komen normaal gesproken. Je hebt de kritische bevraging van de rechtbank, maar daar kwam je cliënt goed doorheen. Of...
Nou, ik merkte, het was wel... Ja, er waren best wel wat irritaties, maar dat kwam dus ook weer precies wat jullie zeggen. Zo'n zitting met een tolk, dat is nooit fijn, want die tolk moest dan af en toe opnieuw vertalen. Dan duurde het weer even. Hij gaf ook wel antwoorden. Ja, hij was... Ja,
soms
het,
heb je dat, hè, dat je denkt, oh,
Het was niet zo dat die zitting nou supergoed ging, maar dat kwam ook gewoon... Ja, die rechtbank hadden toch wel veel gefronste wenkbrauwen bij alles. Ook bij die foto's en zo.
Nou, dus je ging niet helemaal gerust het zaaltje uit, zeg maar.
Nou, ik weet nog heel goed dat ik dacht... Wat ik nou bij uitstek niet moet doen, want ik wilde natuurlijk dat hij vrij kwam. En ik heb toen wel heel bewust aan die rechtbank gevraagd. Want je kan als advocaat zeggen, ik wil gewoon dat hij per vandaag vrijkomt. Ja. Maar dan stuur je dus drie rechters de raadkamer in met het mes op de keel. En dat kun je natuurlijk eigenlijk niet van drie rechters verlangen. Dat ze in zo'n moeilijke zaak...
Nee, maar toch afwijzen.
Nee, dus ik had, precies, dus ik had, nou, vond ik van mezelf wel vrij genuanceerd, gezegd, joh, ik vraag u om op te heffen op het moment dat u in alle rust hebt kunnen raadkameren. En... Ja, de weken daarna, ze zouden volgens mij 6 weken de tijd nemen om uitspraak te doen.
Wat
en de
uit?
Weken daarna zat ik wel te wachten, dag in dag uit, op die mail.
Ja,
en Chris herkent
gebeuren,
dat.
Dat kan gebeuren, dat ze vervroegd in vrijheid worden gesteld, dus voor vonnis.
Dat is als advocaat altijd een magisch moment. Dat gebeurt niet heel vaak, maar dan in aanloop naar een uitspraak een beschikking krijgen dat je cliënt eruit vliegt. Want dan weet je, er komt heel goed nieuws aan.
Ja.
En die beschikking kwam maar niet.
Nee. En wat was het, goed of slecht nieuws uiteindelijk?
Nou ja, ik wist dat het waarschijnlijk geen goed nieuws ging worden. Want ja, als ze hem zouden vrijspreken, zouden ze hem ook wel eerder...
Vrijgelaten.
Ja, en uiteindelijk kwam de rechtbank tot een vernietigend oordeel. Waarin werd gezegd, wij zien helemaal niets van pseudologia fantastica. Wij zien onder andere gesprekken en foto's waarin helemaal niets blijkt van fantasie. Wij zien een deelnemer van Al-Qaeda. Wat me nog heel goed kan herinneren, want ik was daar heel teleurgesteld over, dat in het vonnis werd geschreven wat jij precies hebt gedaan... Wij weten het niet, maar het blijkt voldoende uit de bewijsmiddelen. En ik dacht nog, was toen ook wel echt een fanatieke advocaat. Ik was echt wit heet, dat ik dacht, ja, maar schrijf het dan op. Wat heeft hij dan gedaan? Wat is dan zijn rol geweest, et cetera? Dus dat was een hele teleurstellende dag. En zeker ook, dat vond ik ook zo apart van het vonnis. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf. Nou, ook ik als advocaat vond, als jij 2,5 jaar deelneemt aan Al-Qaeda... dan hoort daar ook een andere gevangenis.
Ja, dus dat gaf ook, zich er ook mee.
Ja. Dus dat gaf ook al aan dat ik denk dat die rechtbank er enorm mee geworsteld heeft.
Maar je was toen nog een jonge advocaat. En ik heb ook wel eens bij jonge advocaten. Soms staan die echt de voeten op de gang. Had jij dat ook?
Ja, dat had ik ook.
Rennend naar centrale balie.
Ja. Nou, wat dus ook wel echt weer die zaak zo bijzonder maakt... is je hebt dus in die rechtbank Rotterdam een extra beveiligde zittingszaal. En de officier van justitie die kwam mij in die advocatenkamer opzoeken. Dat had ik nog nooit meer. Heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt. En die zei tegen mij, joh, ik begrijp dit niet. Toen heb ik wel meteen tegen hem gezegd, nou, super fijn dat jij ook zo in de wedstrijd zit. Ik snap het, want je hebt om vrijspraak gevraagd. Ik zou het enorm waarderen als jij met mij mee in appel gaat. En wat wel heel tof was, dat deed hij.
Dat is wel bijzonder. Dat je daar gewoon
de vrijspraak
in de achterkamertjes van de rechtbank afkaart.
Ja, maar wel volkomen terecht. Want als het Openbaar Ministerie een bewijsverklaring vraagt en de rechtbank gaat niet mee, dan gaan ze ook in hoger beroep. Dus als jij een vrijspraak vraagt en de rechtbank gaat niet mee, vanuit die magistratelijke positie waarbij je dus ook de belangen van die verdachte in oog hebt, ga je uiteraard een hoger beroep.
Dus in hoger beroep zat jij gewoon op één lijn met De AG, de advocaat-generaal.
Nee, want het was een slimme man, deze officier. En wat hij wel had geschreven in zijn uitgebreide appelschriftuur. Het verhaal van het OM was eigenlijk ook met mij. Ik ook een hele uitgebreide appelschriftuur geschreven. Later moest ik daar wel weer om lachen. Een paar jaar later lees je dan vaak zo'n appelschriftuur terug. En dan zie je dat je best boos was.
Ja. Oh ja?
Ja,
want wat stond
taal?
Nou, ik
pinnige zinnetjes.
Er zit altijd wel wat venijn in.
Kwalificaties, dat je denkt, had ik alles kunnen doen.
Ja, nee, je merkt dan wel.
Jij herkent dit wel, hè, Chris?
Al regelmatig.
Ja, ja, als je het dan later terugleest, dan moet je ook. En dat is ook wel de kunst, moet je een beetje om jezelf lachen van. Jeetje. Ja, ik iets rustiger.
Oude boze mails teruglezen is ook nooit.
Nee. Maar. Die officier had een hele uitgebreide appelschriftuur geschreven van, ja, het OM kan zich niet vinden in de vonnis, want we hebben het om vrijspraak gevraagd. Maar ze hebben ook in die appelschriftuur gezet, tenzij het OM het verkeerd heeft gezien. En dan vinden wij ook 10 maanden geen recht doen. Dus dat moet het hoger beroep gaan
Het is
maken.
Dus een ieder-eider ding.
Maar formeel is het natuurlijk ook eigenlijk wel zo dat de AG, hè, dus de officier van justitie in hoger beroep, natuurlijk weer zijn eigen beoordeling maakt.
Tuurlijk,
van hoe hij erin staat. Kijk, het OM is een en ondeelbaar, maar in die zin ook weer niet eigenlijk.
En je hebt officieren van justitie die dan soms meegaan als advocaat-generaal. Ja. Dat kan. Een soort plaatsvervangend AG ben je dan, denk ik, Chris.
Ja, de koning komt en dan mag je
dat
wordt gebeurt. Je geleerd, mag dat allemaal.
En dat had ik stiekem ook wel een beetje gehoopt, maar ik kreeg in ieder geval met iemand anders te maken.
En?
In hoger beroep mochten we, want misschien dat ik dat net niet helemaal goed vertelde, die moeder van hem is wel als getuige hoor, maar die zat in Turkije. Dat ging ook allemaal heel moeizaam. De rechtbank heeft dat uiteindelijk tot mijn grote verbazing afgewezen. Omdat ze zeiden, die kun jij gewoon meebrengen. Ja, hoe moest ik nou als Nederlands advocaat
de moeder uit Turkije halen?
Daar was ik ook echt wit heet over.
Die mochten volgens mij heb jij echt flink staan mopperen.
Ja, ja. Nee, als een zaak mijn rechtvaardigheidsgevoel tart, dan
gaat hij hard.
Ja. Uiteindelijk mochten we
nog hun borst nat maken.
Ja, nou ja, goed.
Die horen we daar zo schreeuwen bij het koffiezetapparaat. Dat is die verwijen.
In hoger beroep mochten we bij de raadscommissaris die moeder horen. Want de rechtbank had uiteindelijk dat gesprek over dat deserteren. Dat werd een beetje als het sleutelbewijs
gezien.
Zonder dat het in mijn optiek heel duidelijk werd uitgelegd wat dat dan betekende voor het verwijt.
Ja.
Maar goed. Dus ik zei in hoger beroep opnieuw, dan wil ik die moeder horen. Want die moeder heeft een rol daarin gehad. Even los van het feit dat die moeder niet vervolgd werd. Werd ook geen rechtshulp opgestart. Die zat in Turkije. En die moeder heeft toen bij de raadsheercommissaris best wel een goede verklaring afgelegd. Maar bevestigde ook. Hij is helemaal geen terrorist geweest. Hij heeft op een gegeven moment voor het Vrije Syrische Leger, Liwe Al-Tawhid, heeft hij wel eens bewaakt. Dat verklaart ook al die foto's. Laat mijn zoon vrij. Dat was eigenlijk de verklaring van moeder. En ik weet nog wel dat die advocaat-generaal zo zei. Liwe Al-Tawhid, heeft u het daarover? Hij sloeg daarop aan. Toen werd er aan het dossier op verzoek van de advocaat-generaal weer zo'n kennisdocument toegevoegd waarin dat Liwe Al-Tawhid werd beschreven. En ik zal nooit vergeten. Overigens, in hoger beroep is er nog een deskundige benoemd. En die heeft zich ook nog uitgelaten over dat Pseudologia Fantastica. Ik heb onderzoekswensen opgegeven dat ze allemaal op elkaars rapportage mochten reageren. Het werd één groot meningencircus. En eerlijk, ze waren verdeeld. Maar wat ze allemaal zagen was een jongen met extreme neiging om te overdrijven en om grotere verhalen te vertellen. De advocaat-generaal die belde mij volgens mij een paar dagen voor de zitting op. Ik ga straks een mail sturen. Maar ik vind wel dat je het moet weten, gelet op de appelschriftuur die we eerder hebben geschreven. Dat het OM in tegenstelling tot wat we in de appelschriftuur hebben geschreven, toch tot een veroordeling gaat requireren. En ik weet nog wel dat ik zei van, joh, waarom?
Maar voor die andere club of zo.
Ja, want dat was ook nog wel een dingetje. Er was ten laste gelegd deelname aan IS en of Al-Qaeda en of een andere terroristische organisatie. Ik heb daar overigens in eerste aanleg ook de nietigheid van de ten laste legging op bepleit. Want welke van de 300 die er op dat moment actief waren, dat heeft de rechtbank Rotterdam verworpen. Ze waren me niet gunstig gezind. En ik weet nog wel dat ik zei, ja, maar uit die stukken blijkt helemaal niet dat een terroristische organisatie is. En hij zei, ja, dat wel.
Want hij wilde opeens voor die andere gaan.
Hij wilde opeens voor die andere gaan. En hij zei, ja, wat mij betreft blijkt eruit dat een terroristische organisatie is. Wat mij betreft heeft uw cliënt dat daar ook aan deelgenomen. En toen wist ik in ieder geval dat ik ook daar mijn pleidooi op moest gaan inrichten. Ja. Los van het Al-Qaeda-verhaal. Want ik wist ook niet hoe het Hof zou gaan oordelen. Want ja, eerste aanleg had al duidelijk gemaakt. Deze zaak, hoe deze zaak afloopt, dat weet niemand.
Ja. Wat werd er geëist?
Nou, de advocaat-generaal zei dus dat hij lid was geweest van Liwe Al-Tawhid. dat hij in ieder geval het dorp had bewaakt. En die eiste 3 jaar gevangenisstraf. Zo. En, ja, dat was pittig. En dat vond ik...
Appelleren is riskeren, hè?
Zeker. En wat hij ook nog vroeg is de directe gevangenneming van cliënt. En daarvan zei ik tegen dat hof... joh, ik heb zelf in eerste aanleg niet eens gevraagd om direct cliënt vrij te laten. Ik vind niet dat de AG van uw hof kan vragen om hem nu... Dat kan niet van uw hof gevraagd worden. En u kan het als hof ook niet doen. En die waren het wel met mij eens. Ja, dit is zo'n ingewikkelde zaak. We gaan over 6 weken of 8... Ik weet het niet meer precies. We gaan straks uitspraak doen en dan hoort u het.
Maar wat bracht het OM dan in dat dit ook een terroristische organisatie was?
Nou, dat was... En dat maakt het ook weer zo duidelijk hoe ingewikkeld dat Syrische conflict was. Dat was ook weer zo'n kennisdocument waaruit blijkt dat... Want je had natuurlijk het Vrije Syrische Leger. Een organisatie die niet als terroristisch werd gezien. Sterker nog, door Nederland werd gefinancierd.
Gesteurd, ja.
In de strijd tegen Assad. Maar daar kwamen allerlei bewegingen uit voort... die het weer niet helemaal eens waren met het Vrije Syrische Leger. Liwa al-Tawhid was daar één van. Maar om het dan een beetje ingewikkeld te maken... dat waren een soort van... Die hadden 3... soort van kernclubjes. En dat bestond weer uit 197 bataljons. En dat wisten we uit het kennisdocument van de deskundigen... die zich toch ook voornamelijk baseerde op open bronnen.
Ja. Internet.
He, dus dat was echt wel een deskundige... Ik vond die rapporten er wel goed en betrouwbaar uitzien. Ik had ook wel het idee wat ze opschreef dat dat wel klopte. Maar ja... En wat uiteindelijk uit die documenten bleek... is dat helemaal aan het einde van die periode... dat Mohammed nog wel in Syrië was... dat zij op een gegeven moment ook een soort samenwerking aangingen... met Jabhat al-Nusra, wat natuurlijk duidelijk een terroristische club was.
De zusterorganisatie van Al-Qaeda.
En dat zij ook... dat die club die zij toen gevormd hebben... had ook weer een of andere naam... dat hun doel was om het regime van Assad omver te werpen. Ja, ik had daar zoiets van... volgens mij maakt dat... is dat die enkele vaststelling niet voldoende om het een terroristische organisatie te maken. Zeker niet omdat Liwa al-Tawhid ook niet op de sanctielijsten stond. Dan ben ik natuurlijk meteen gaan opzoeken. Staan zij op de sanctielijst van de VN, van de EU, van Nederland? Het kwam nergens voor. Ik heb in aanloop naar deze zitting nog even op rechtspraak.nl Liwa al-Tawhid ingetypt. Behalve deze zaak is er ook nooit een andere zaak geweest. En wat natuurlijk wel heel erg belangrijk is... voor dat terroristische organisatie wel of niet zijn... Kijk, Al-Qaeda en IS was voor natuurlijk een groot gevaar voor Europa. Maar dat Liwa al-Tawhid, dat was gewoon een club... die daar tegen het misdadige regime van Assad vocht. Dus wat mij betreft was dat geen terroristische organisatie. Even nog los van de vraag, had hij daar dan aan deelgenomen? Daar zit je juridisch helaas wel heel snel aan. Maar dat was toch nog wel een vraag. Want het enkel zo'n wapen in je handen gedrukt krijgen... om je eigen dorp te bewaren. Ja, ondersteun jij daarmee dan mee het oogmerk van die organisatie? En wat nog een rol speelde... Had hij dat dan, toen zij met dat Jabhat al-Nusra ging samenwerken... waren dan toen die foto's gemaakt of waren die eerder gemaakt? Want dat speelde ook nog een rol dan. Ja, dus ik vond wel echt dat hij moest worden vrijgesproken... maar ja, ik had geen idee wat het hof ging doen.
Wat deden ze? Wat deed het hof?
Ze spraken hem vrij, ja.
En daarmee was het klaar?
Daarmee was het niet klaar, want het OM ging in cassatie. En dat was dus... En ergens begreep ik dat wel, want... En daarom is ook voor de luisteraars die... aflevering met Tamara Burema, een hele interessante om nog een keer te luisteren... als mensen die nog niet geluisterd hebben. Als je naar de wettelijke definitie in ons wetboek kijkt... dan zit je enorm snel aan een terroristisch misdrijf. Als jij een staat wil dwingen iets te doen of te laten... of angst, een bevolking angst aanjagen, dan is dat al een terroristisch misdrijf. Dus het OM zei, dat vond ik, als je de wet bekijkt, ergens wel te begrijpen, die zeiden... Ja, als jij dus een regime van Assad wil omverwerpen, wat daar de staat was, ja, dan ga je dat met misdrijven doen, wat terroristische misdrijven. Ja. Dus het oogmerk. Nou, de Hoge Raad zei daarvan uiteindelijk, op basis van wat het Hof heeft vastgesteld, namelijk dat ze niet op die sanctielijsten staan. Het Hof had ook niet vast kunnen stellen dat ze al terroristische delicten aan het plegen waren.
Toen hij daar zat.
Dus uiteindelijk zei het Hof, ja. Dit is geen terroristische organisatie. En de Hoge Raad die zei, ja, dat is niet een onbegrijpelijk oordeel. Dat is natuurlijk de terminologie die de Hoge Raad gebruikt. Omdat je wel ook echt moet kunnen vaststellen... dat een organisatie het oogmerk moet hebben... om terroristische misdrijven te plegen. Dus een dubbel oogmerk. Ja, dat is juridisch een beetje, maar...
Ja.
Dus de Hoge Raad liet dat arrest in stand. En ik denk dat dat een hele terechte beslissing was.
Jouw cliënt, hoe reageerde die daarop dat het toen dus klaar was?
Ja, die was enorm blij. Want die wilde ook gewoon in Nederland blijven. En wat ook nog wel een rol speelde, is dat als een gevaar voor de staat wordt gezien, dan kan zelfs na een vrijspraak de IND zeggen, ja, maar we hebben wel aanwijzingen. Dat is een andere toets dan wettig en overtuigend bewijs. De toets die de strafrechter. Dus Die procedure was nog steeds spannend. Dat heeft een kantoorgenoot van mij uiteindelijk gedaan. Maar hij was natuurlijk enorm blij. En hij hoopte dat dit zou betekenen dat hij in Nederland zou blijven. En uiteindelijk heeft mijn kantoorgenoot Sjoerd de Loze, ere wie ere toekomt, die heeft dat uiteindelijk ook gezorgd dat hij gewoon een verblijfsvergunning heeft gekregen. Is ook nog heel veel reuring over geweest. Loopt zelfs nog tot op de dag van vandaag een zaak in Straatsburg over. Maar hij was enorm blij en het gaat hartstikke goed met hem. Het is een echte Nederlander aan het worden.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Nou, een zaak die me altijd is bijgebleven. En ja, veel mensen vinden dat eng. Maar ja, het is wel zo'n zaak waarin je enorm afhankelijk bent wie nou tegenover je. Want nogmaals, dat lieve Al-Tahawi, dat was in eerste aanleg al bekend. En geen rechter, geen officier, niemand die daar naar kraaide. En in hoger beroep werd dat opeens de reden om 3 jaar gevangenisstraf te vragen. Ja, en voor hetzelfde geld had het Hof... Kijk, als ze hadden gewild, hadden ze het zo kunnen opschrijven. Dat is ook het moeilijke van het juridische af en toe. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het Hof uiteindelijk ook niet de overtuiging had dat hij daar ernstig delict had gepleegd.
Paul Verweijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. En heel veel succes bij het Openbaar Ministerie.
Dankjewel.
Dit was Napleit. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.